Welkom bij alweer de 10e aflevering van de podcast Macht en Onmacht in het familiebedrijf. Vandaag hebben Fred en ik een gast in de studio. Haar naam is Jacqueline van Zwol. De aanleiding voor het feit dat wij haar hier uitgenodigd hebben is dat zij voor de tweede keer een mooi boek heeft geschreven. Samen met Ilse Matser. En dat heet Goed Eigenaarschap voor Synergie tussen Familie en Bedrijf. Welkom Jacqueline, voor
Dankjewel.
Je komst naar deze studio.
Dankjewel.
Natuurlijk zijn wij heel benieuwd waarom jij dit boek, een boek schrijven is natuurlijk altijd bloed, zweet en tranen. Waarom jij dit boek precies nu hebt geschreven? Na je andere boeken die je al hebt geschreven, die denk ik heel duidelijk zijn waarom je die hebt geschreven. Maar goed eigenaarschap is best een lastig onderwerp. Waarom is dit het nieuwste wat je op jouw palmares hebt bijgeschreven?
Nou, leuk dat je het vraagt. En niet helemaal onverwacht, want we hebben natuurlijk gisteren kort even voorbesproken. En toen zei je ook van nou, dan ga ik gewoon met die vraag beginnen. En dat is ook leuk, want dan ga je er even over nadenken. Hè? Van waarom nou dit boek? En waarom kwam dit boek op dit moment? En dan komen er een paar dingen langs, hè, als je daarover over na gaat denken. En ik denk, als ik gewoon even terugga. Ik heb natuurlijk samen met Ilse geschreven. We kennen elkaar al best lang, denk ik jaar of 12. We zijn allebei 20 jaar bezig met familiebedrijven. En dat komt, we zijn ook allebei opgegroeid in een familiebedrijf. Dus we hebben dat meegekregen van huis. Wat andere werkende levens gehad. Ilse komt uit de wetenschap. Is zelf gepromoveerd op familiebedrijven. Ik ben ergens gaan werken na een studie rechten. En kwam er op een gegeven moment achter dat familiebedrijfskunde bestond. Mm-hmm. Dat mensen zich... Ik kwam erachter dat er aan Nijrode een professor in de familiebedrijven was. En dat vond ik bizar. Omdat ik uit een familiebedrijf kwam waar alles was misgegaan. Dus ik vond dat juist iets waar je wat heel onprofessioneel was. Het was heel gek dat dat er een professor was in de familiebedrijven. Dus ik ben toen eigenlijk alles wat los en vast zat gaan lezen. Hè? In de jaren 80 is eigenlijk pas familiebedrijfskunde, als ik het zo mag noemen, opgekomen. Dus ik heb vooral toen boeken gelezen van degene die van de goeroes toen. Ja. Hè? John Ward, John Davis. Het zijn een heel aantal. Dennis Jaffe. En die komen uit hele andere. Hè? John Ward komt uit strategiehoek, maar is wel professor. Dennis Jaffe, ook wetenschapper, maar komt vanuit de familietherapie. En zo zijn er een heel aantal. Kip Dyer, cultuurverandering heeft hij veel geschreven. Dus die hebben mij denk ik enorm beïnvloed en een soort van basis gelegd van wat gebeurt er nou allemaal? Hè? Die bedrijf, die familie, de verandering, continue verandering. Wat moet je daar dan mee? En toen ben ik eigenlijk ook wat er in mijn familie is gebeurd gaan een plek gaan geven. Met die goeroes zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Nou en zo hebben Ilse en ik veel gezien hè, in de wetenschappelijke literatuur. Ilse nog veel meer dan ik. Nou als je nou kijkt, wij zijn samen gaan werken. We zijn allebei voorzitter van Staks van verschillende familiebedrijven. Ja. En daarin oefen je de eigenaarsrol uit. Mm-hmm. Hè? Dus je oefent de rol als aandeelhouder van het familiebedrijf uit. Dus dan kom je... Dan kom je allerlei vraagstukken tegen. Bij verschillende families kom je verschillende vraagstukken als eigenaar tegen. Nou, dus dat zagen we vanuit onze bestuurlijke rol. En we werken veel met families. Daar is ook eigenaarschap een groot thema. En er is eigenlijk heel weinig geschreven over eigenaarschap. Als je ook naar die boeken kijkt, gaat het over family business. Het gaat over de familie en over het bedrijf.
Ja.
En die eigendomscirkel die zo mooi door John Davis is getekend en die nog steeds staat, die is eigenlijk onderbelicht. En je ziet dat eigenlijk nu in de wetenschap dat er meer onderzoek komt naar ownership. Mm-hmm. Maar er is gewoon heel weinig. Nou, als wij destijds, hè, ik heb met Albert-Jan Thomas, werken we ook veel, heb ik het familiestatuut meegeschreven. Wij kwamen er toen achter, er is gewoon geen goed praktisch boek over een familiestatuut. Je ziet, er is veel, er is veel geschreven, maar niks praktisch wat een familie kan pakken en waarvan ze kunnen zeggen, nou, als we nou goed met elkaar, als we een beetje ook goed met elkaar kunnen praten en we pakken dit, dan komen we er wel uit. Dan gaan we dat doen. Daarom hebben we het familiestatuut geschreven. En eigenlijk is dit boek weer hetzelfde. We kwamen erachter dat het echt best ingewikkeld is om eigenaar te worden als je niet zelf een bedrijf opricht. Kijk, als jij een bedrijf opricht, dan ben je eigenaar. Ja, dan is het gewoon een juridische structuur.
En dan groei je daarin.
Je groeit daarin. Ja. Je bent gewoon ondernemer en je bent ook eigenaar. En dat boeit eigenlijk niet. Die stukken die teken je en de rollen lopen door elkaar heen. Maar als zo'n bedrijf wat doorgroeit en er komen kinderen en die krijgen opeens een pakket aandelen samen met broer, zus of soms met neven en nichten. Wat moet je dan doen?
Ja.
Nou, dat vond ik het leuke. We hebben natuurlijk gelezen het boek. Het leuke van het boek is dat het heel praktisch is. Het is echt gericht op mensen die in familiebedrijven zitten of daarin komen. Dat kan natuurlijk ook. Mensen die daarin komen omdat ze gaan trouwen met iemand of wat dan ook. Die inderdaad een beetje overvallen worden voor wat er dan allemaal voor ze staat.
Ja.
En daarvoor is het echt een buitengewoon geschikt boek, denk ik, om heel snel van A tot Z te komen.
Ja. Een soort handboek soldaat. Ik word eigenaar.
Ja, ik word eigenaar.
Heel snel van A tot Z weet ik ook niet. Want kijk, sommige thema's spelen op sommige momenten. Mm-hmm. Hè? Ja. Je ziet hè, dat er een opbouw is. We zeggen eigenlijk de rol van de eigenaar. Ze heeft een aantal elementen en die bespreken we per hoofdstuk. Dat is het eigenlijk. Dat hoofdstuk geeft eigenlijk input. En sommigen zijn in hun carrière van eigenaar helemaal niet geïnteresseerd in betrekken van eigenaren. Hè? Als dat bijvoorbeeld twee broers en twee zussen zijn die midden 40 zijn en die van hun ouders aandelen krijgen. En de volgende generatie is er nog niet in. Dan gaan ze die hoofdstukken nog niet lezen. Die lezen ze dan 10 jaar later als hun kinderen weer wat ouder worden. Maar die voor hen zijn bijvoorbeeld wel weer heel erg die rol van eigenaar. Ja. Ja, want stel die 4 die krijgen die aandelen en eentje van hen werkt in het bedrijf. Nou, wat we dan zien is dat vaak gebeurt dat die ene die ook dan het bedrijf leidt, die gaat het zo doen als zijn vader dat deed. Als het een man is, als het een vrouw is zoals haar vader het deed. Mm-hmm. Die denkt, nou, ik moet gewoon alles doen en ik neem alle beslissingen en ik hoef nergens iemand over te consulteren. Ja. Maar die anderen gaan dan natuurlijk, daar komt de revolutie. Mm-hmm. Want ze zeggen, ja, ik heb ook aandelen. Nou, daar zijn eigenlijk de eerste 3 hoofdstukken voor. Van wat is dan je rol als aandeelhouder? Wat mag je wel, wat mag je niet? Waar ben je wel van en niet van?
Ja, de rolverwarring.
En kan de bestuurder ook iets lezen dan over hoe die met de eigenaars omgaat, andersom?
Ja, dat denk ik wel.
Want ik kan me voorstellen dat je lekker je gang gaat en opeens zijn er meer eigenaars.
Hè? Klopt.
En die wat gaan vinden terwijl ze daar eigenlijk niks van weten of veel te weinig. Jij weet er alles van.
Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is.
Hoe handel je de eigenaars?
Helemaal.
De mede-eigenaars.
Ja. Helemaal. En wat we ook doen zeg maar in het hoofdstuk over governance. Hè, daar gaan we eigenlijk zeggen van nou, wat doe je dan eigenlijk als eigenaar? Maar wat doet dan de directie en wat doet dan de raad van commissaris of de raad van advies als die er is? En dan helpen ze ook door het heel praktisch te maken. Door te zeggen, ga nou op 1 A4 per belangrijk onderwerp zeggen. Wie krijgt er welke informatie? Wie wordt er geraadpleegd? Wie mag er goedkeuren? Wie neemt het besluit? En wie stelt iets voor? En het is een worsteling om dat te doen en om dat te maken.
Ja, ik zag het. Ja,
ja daar zijn we soms echt gewoon maanden mee bezig. Ja. En waarom? Ook omdat je begint bijvoorbeeld dan dat met de eigenaren te doen. En eigenaar is nog verschillende niveaus. Hè? Als er bijvoorbeeld 20 certificaathouders zijn, is het anders. Dan begin je misschien met een stak met het te doen.
Ja.
En dan zeg je van, nou weet je, zullen we het nu een keer met de Raad van Commissarissen gaan checken? We houden tegen de statuten aan en met de Raad van Commissarissen. Dan checken we het nog een keer met de directie. En zo betrek je dus, vindt die directie het ook fijn, dat dan de rol duidelijk is ten opzichte van de eigenaren.
Ja, het is ook een rolverduidelijking. Hè?
Exact.
Een proces. Ja.
En het andere stuk daarbij, als je dat die vraag stelt hè, over het is fijn voor de directie, dat je zegt, eigenaren, wat is nu eigenlijk jullie visie?
Ja.
Wat is jullie grote visie voor het bedrijf? Moet het in de familie blijven of niet? Wil je groter groeien of niet? Wat voor rendement wil je eigenlijk hebben? Wat zijn de grenzen aan de strategie? Hoe willen jullie dat de cash wordt besteed?
Ja.
Want je kan cash besteden op verschillende middelen. Nou, dat is natuurlijk ook een eigenaarsvraagstuk.
Maar daaraan vooraf las ik in het boek, en dat sprak me erg aan, gaat nog echt het gesprek over de waarden. Hè? Wat zijn je waarden als
eigenaar? Dat zit ook heel erg in die eigenaarsvisie.
Ja. Ja, hoewel dat pas helemaal achter in het boek kwam, viel mij op.
Ja, dat was wat aan het eind. Ja, wij vinden dat een heel belangrijk thema.
Wij zouden dat iets meer naar voren hebben.
Dat is niet helemaal achter in het boek.
Nee, maar meer naar achteren.
Nou, bijna wel, ja. Eén naar laatste hoofdstuk.
Ja.
Twee na laatste hoofdstuk.
Twee na laatste, nou goed, jij weet het beter.
Nou, ja. het is een soort struggle om een indeling hiervoor te maken.
Ja, natuurlijk.
Wij willen iets maken. Kijk, ja. we zijn uiteindelijk hebben ervoor gekozen om te beginnen vanuit eigenaarschap. Wat is die eigenaarsrol? En dan zie je wel in hoofdstuk 1 in die eigenaarsrol staat, die eigenaarsvisie met die waarden.
Ja.
En dan wordt dat verder uitgewerkt. He, want het is, wat is die rol? Dat zijn dat die waarden. En dat gesprek is super belangrijk.
Ja,
kijk, en dan zien wij in onze praktijk dat het soms heel goed werkt om dat eerst met de eigenaren te bespreken. Want het is, ik denk dat wij het eens zijn dat wat daaronder ligt en wat hen drijft, dat is zo fundamenteel. Ja. Maar soms zijn ze er pas na een poosje aan toe om dat met elkaar te bespreken. Want het is ook soms moeilijk om echt gewoon te voelen wat zijn onze gemeenschappelijke waarden en daar het gesprek over te hebben.
Dat zijn dus weer van die abstracties.
Ja, dat zijn die abstracties.
Ja, hoe ga je dat nou precies doen? Dus
moet je ook heel concreet maken.
Ja.
En voor elke eigenaar is het misschien ook nog moeilijk om het zelf te verwoorden. Hè? Want wat zijn eigenlijk mijn drijfveren?
Nou, en dan even over hoe doe je dat dan? Hè? Ik was vorige week een hele leuke bijeenkomst met vier broers. En die hebben eigenlijk al hun familiestatuut gemaakt, staan waarden in. Maar ze willen wat vaker met elkaar praten over dingen om met elkaar in verbinding te zijn. En toen had ik een oefening meegenomen uit een of ander boek. Dat heette De Krokodillenrivier. En dat ken je nu misschien wel. En het gaat eigenlijk over vijf vrij verwerpelijke personages die allemaal hele verwerpelijke dingen doen. En dan moeten ze de personen in volgorde van verwerpelijkheid scoren. Oh. En naast elkaar en onder elkaar zeggen. En daarna bedenken waarom vind ik ze nou verwerpelijk. Dat heeft dus heel vaak weer met je waarde te maken. En want die verwerpelijkheid, bijvoorbeeld bij hen ging het bij één ding over iemand waar misbruik van werd gemaakt. Nou, degene die misbruik maakte, vonden zij de meest verwerpelijke. Nou, wat zij in hun bedrijf dus nooit doen, is misbruik maken bijvoorbeeld van leveranciers die het moeilijk hebben. Hè, dat doen ze niet. Dat doe je niet. Als iemand in een hoek zit, help je hem.
Ja, ja.
En het grappige was dat ze alle vier die persoon bovenaan zetten.
Nou, dan weet je dat opeens. Ja.
Ja, en dat weten ze ook al wel, maar het was grappig, want ik zette die persoon onderaan. Nou, dat vonden ze onbegrijpelijk.
Toen wilden ze niet met je verder.
Nou, toen ik het ging uitleggen. Nou, dat is heel grappig dat je dat zegt. Ja. Want in eerste instantie, als iemand aan je waarde raakt, word je verontwaardigd. Hè?
Ja, dus er zit ook een mooie verontwaardigd.
Hè? Ja. En dus omdat ik die persoon onderaan had gezet, waren ze best wel verontwaardigd dat ik dat gedaan had. En ik ging het weer uitleggen. Dus daardoor kreeg het gesprek ook over, ja, we hebben allemaal beelden in ons hoofd. En want je verzint was een verhaaltje van een half A4'tje, waar, op basis waarvan je die mensen gewoon even lekker verwerpt. Hè?
Ja.
En dat doe je ook naar elkaar. Hè? Maak je ook beelden.
Ja.
En dat doen we allemaal in onze communicatie. Dus ja, dat was ontzettend leuk om te doen. Maar bij hen zaten al die... het zat heel erg op een lijn in hoe ze dachten en hoe ze die personen scoorden. Nou, dat is bijvoorbeeld een hele leuke manier om dat te doen. Ja.
Want als blijkt dat het helemaal niet zo is, dan heb je daar de kern al heel erg in beeld gebracht.
Maar het was juist heel goed dat jij het heel anders deed. Want daardoor kwamen zij tot de conclusie dat zij gezamenlijk iets wat zij... onbewust exact. Wel wisten, hè, wat je zegt, onbewust wisten ze dat wel, maar dat niet iets is wat iedereen vanzelfsprekend vindt.
En ik heb het daarmee gedaan.
Is het een relevante waarde.
Ja, helemaal, Ineke, helemaal. Ja. En het grappige was, ik heb het dus zelf de eerste keer gedaan met een groep adviseurs die random bij elkaar zaten. Heel andere scoren ze allemaal, omdat we allemaal andere achtergrond hebben, andere opvoeding, andere ideeën. We maken andere beelden en zij maken dus blijkbaar dezelfde beelden en scoren hetzelfde. Dat is natuurlijk een enorme kracht voor een bedrijf. Kan ook weer een valkuil zijn. Hè?
Ja.
Als je te lang bijvoorbeeld in dit voorbeeld mensen blijft helpen.
Als je geen tegenspraak heb je dan eigenlijk. Hè?
Dus het is goed om te weten, om daar ook een soort tegenkracht op te organiseren.
Ja. Dat zijn superleuke gesprekken.
Ja.
Leuk, dus je gaat er eigenlijk heel creatief mee om door hele andere tools naar binnen te halen.
Ja.
Dan ben je dus veel mee bezig ook om te bedenken, hoe ga ik dat nou aan de orde stellen?
Klopt.
Ja, leuk.
En als je dat soort gesprekken, zoals met die broers, is dat dan... Hoe pak je dat? Dit is dan een heel helder voorbeeld van een werkwijze die je kan toepassen om zo'n visie en waarde helder te krijgen. Hoe gaat zo'n gesprek of zo'n begeleiding, want je zegt, daar ben ik soms best lang mee bezig. Hoe zou je dat ongeveer kunnen omschrijven?
Dat is heel erg verschillend, want hier was echt de vraag, De eerste vraag was totaal anders dan wat dat uiteindelijk is geworden.
Ja.
En uiteindelijk hebben we gezegd, nou laten we nou... vorig jaar zijn we 4 keer een dag op de hei geweest. En dat gaan we dit jaar ook weer doen. Om aan de ene kant over dingen te praten waar ze niet over praten. Ze vragen niet bij elkaar door. Ze stellen elkaar weinig vragen. Dat zit gewoon in die cultuur, hè, ja. Om redelijk kort te zijn. En om dat dan wel te doen en iemand te hebben die dan helpt om door te vragen, dat helpt de relatie en dat helpt de verbinding.
Dat is eigenlijk een soort communicatietrainingsaspect dan.
Ja, of teamtrainingen. Ja. Iemand zei in de laatste meeting van nou, we hebben nu onze... als ik kijk naar hoe we met elkaar zijn, dan is het voor mij van een 5 naar een 7 gegaan. En dit jaar gaan we het van een 7 naar een 8 of een 9 brengen. Nou, dat ja, is natuurlijk dat is, ontzettend leuk.
Dan is het echt is het aangekomen. Hè, wat
je ja, doet. En dat doen ze natuurlijk heel erg zelf, omdat ze dat willen.
Ja. Ja.
En je kan daar dan, en ik ga dan in de tussentijd met een van hen, of ik vraag dan aan het eind ook van, nou, wat willen jullie de volgende keer? Soms weten ze dat wel, soms weten ze dat niet. Dan ga ik daar dingen voor verzinnen, bedenken praktisch. Van wat kunnen we dan doen? En dat even met hen afstemmen. Nou, soms zeggen ze, nee, dat is echt helemaal niks voor ons. Dat gaan we echt niet doen. Nee. En soms van ja, dat is leuk. Dus zo gaat het dan een beetje.
Ja.
Je past goed, je werkwijze wel... aan op het systeem. Zeg maar. Maar
het helemaal, ja.
Ja.
Het zijn wel, denk ik, kijk, Fred en ik zien denk ik meer wat de families waarbij het dus niet helemaal lekker gaat, laat ik maar zeggen. Of mensen die gewoon conflicten hebben. Dus ik krijg wel de indruk dat je dan vooral de families hebt die aan de goede kant...
Nee? Absoluut niet.
De wijze families die
de wijze
inzien.
Families, dat de goede eigenaren. Ja. Die nog beter
kijk,
willen
hier worden. Hier zeiden ze ook, het gaat nu van een 5 naar een 7. Dus een 5 is natuurlijk niet dat het optimaal is. Maar er zijn ook families waar het echt heel slecht is. Of waar bijvoorbeeld... de huidige eigenaar helemaal niet goed samen zijn. En die dan wel willen dat hun kinderen doorgaan.
Ja.
Nou, dat zijn ook hele spannende dingen. Hè? Want hoe gaan die kinderen dan besluiten of ze dat willen, terwijl ze gezien hebben dat het bij hun ouders niet goed ging.
Dat
en die het ouders
alleen maar ellende
dan...
oplevert. Ja. Ja. Waarom
dus
zou je?
Mensen komen dan ook bij jou toch dat de triggers zijn vanuit het conflictueuze. Of dat die 5 voelt niet goed.
Ik denk dat de echte trigger, dat niet eens het conflictueuze is. Wel dat ze iets moeten met de volgende generatie. Ja. En misschien dat ze niet naar mij komen als er geen conflict is. Dat kan heel goed. Ja.
Ja, of dat er een eenzijdig conflict is. Hè? Dat de een zich voortdurend ergert en gefrustreerd voelt.
Ja, dat kan ook. Dat kan ook.
Dat natuurlijk ook nog wel eens.
Ja. Maar het heeft eigenlijk wat Iels en ik doen heel vaak te maken. Het heeft met generatiewisseling te maken. Het heeft eigenlijk ook altijd met governance en rollen te maken. Dat kan bijna niet dat je dat vergeet.
Nee. Ja.
En daar komt dan dit boek, denk ik, weer. Dat we, hè, dat hadden we ook. Want in het familiestatuut staat ook wel wat, hè, over eigenaarschap en over rollen.
Ja, zeker.
Maar we kwamen erachter dat we daar echt iets meer nodig hebben. Dat ook als we met het familiestatuut beginnen, dat we toch veel meer moeten doen op dat eigenaarschap. Dus wat wij dan ook heel vaak doen, is bijvoorbeeld een stukje schrijven. En dan van tevoren, dan geven we dat stukje. Lees dat eens. En wat denken jullie ervan?
Ja.
Wat spreekt wel aan? Wat spreekt niet aan?
Ja.
Nou, dus in de loop der tijd hebben we ook heel veel materiaal gewoon zelf gemaakt. Wat we uiteindelijk weer voor het boek hebben kunnen gebruiken.
Ja. Dat heb ik ook gezien.
Ja, en wat families ook heel fijn vinden altijd is, hoe doen andere families het? Daarom is inderdaad ook zo'n vereniging familiebedrijf in Nederland heel mooi dat die bestaat. Dat families met families kunnen praten in een hele veilige setting. En hier hebben we ook geprobeerd om heel veel voorbeelden te geven. Zodat families kunnen zien, gaat dat zo? Mm. En dat zijn allemaal echte cases, maar niemand zal iets herkennen.
Nee, een beetje best practices eigenlijk.
Ja.
Wat je erin kan lezen. Ook.
Die heeft het zo gedaan. Ja. En dan moet je altijd maar bij een familie vragen, zou dat bij jou werken of niet?
Ja, want dat doe je ook heel nadrukkelijk. Hè? Want als je de titel van het boek en je gaat een stukje lezen, dan denk je, nou ga ik dus lezen hoe het echt moet. Maar aan het einde zeg je van ja, er is niets in steen gebeiteld, want elk familiebedrijf is uniek. Dus je houdt het ook wel een beetje fluïde.
Wel de uitwerking, maar we zeggen wel dat echt moet.
Ja.
Je moet met elkaar praten.
Ja, je moet met elkaar praten.
Dat moet echt.
Ja.
Je moet het hebben over familiebedrijf en eigendom.
Ja.
En dan gaat dit over eigenaarschap.
Maar
je moet
niet
het
zo,
over die rol hebben.
Het is
hebben.
Niet zo dat je per se een bepaald straatje in moet. Dus er zijn een aantal thema's waar je het over moet hebben.
Exact, ja.
En daar moet je ook besluiten in nemen, want anders heeft het praten ook uiteindelijk niet heel veel zin. Maar, maar hoe dat er dan precies uitziet, dat kan heel erg variëren afhankelijk van.
En dan moet je ook wel dingen opschrijven. Hè? Dus inderdaad, daarom ben ik ook altijd echt groot voorstander van een familiestatuut. Of op een andere manier dat je het in beleidsdocumenten maakt of dat soort dingen.
Even voor de goede orde voor de luisteraars. We hebben al een aflevering gemaakt over het familiestatuut. En Jacqueline is bij uitstek iemand die, ik weet niet of je hem geluisterd hebt, Jacqueline, maar... Wij kennen natuurlijk haar boek over het familiestatuut. Die helemaal deze aflevering over dat familiestatuut ook zijn endorsen. Want tenminste, we kunnen het even checken, Jacqueline. De strekking van onze aflevering over het familiestatuut was... is dat het gaat heel erg over het proces.
Ja.
En
ja.
veel minder over wat je precies opschrijft. Het moet vooral niet juridisch zijn.
Klopt, ja.
Dat
proces is het
is dat
echt superbelangrijk. Wat zeg je?
Voor juristen is dat altijd lastig te begrijpen. Wij vinden dat heel logisch, maar voor de meeste juristen.
Nou ja, en je moet het daarna wel juridisch heel goed uitwerken.
Ja, ja dat wel, als slotstuk.
Je moet het heel goed uitwerken en zorgen dat het ook juridisch echt goed vast ligt. Dus ik zeg ook inderdaad altijd: maak het 80% af en haal dan ook een jurist erbij. Want die heeft ook altijd nog nuttige dingen. Dat er misschien net iets niet klopt in dit familiestatuut. En dat je dan ook kan aanpassen. Ja. En dan kan die vervolgens kan de jurist het weer uitwerken.
Ja. Maar nog even, want dat sprak mij wel aan dat je zegt van, er hoeft niet zoveel, maar je moet één ding met elkaar praten. En wat ik in familiebedrijven vaak zie, dat er heel veel over elkaar gepraat wordt en zelden met elkaar het gesprek wordt gevoerd. En daar voer jij dus echt de regie op. Je zegt, er moet gezamenlijk gepraat worden en er zijn ook thema's waar het over moet gaan.
Ja, ja.
Moet ik jou zo beluisteren.
Ja, het klinkt wel heel streng als je het zo zegt, maar dat is wel zo.
Ja. Je wordt ook gevraagd natuurlijk om structuur te bieden.
Ja. Klopt. En dat is natuurlijk precies. En dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van wat hun vraagstuk is. Ja. Maar daar zitten altijd een heel aantal elementen in. En daar moet je het met elkaar over hebben. En dat is denk ik een typische fase van dit boek. Dat, dat hadden we het gisteren ook even over Ineke, over macht en onmacht. Het gaat eigenlijk ook over macht verdelen. Ja. Want het gaat van een fase van een vaak patriarch. Iemand die het heeft opgericht. Naar meerdere kinderen, wat wil je dan met elkaar? En als je met meerdere eigenaren bent, werkt het dan nog steeds om die cultuur, die paternalistische cultuur te houden? Of moet je met elkaar gaan praten en meer participatief maken? En dat is denk ik heel moeilijk om dat niet te doen. Omdat tenzij die andere eigenaar zegt, joh, het is prima, doe het maar zo. Ik hoef er helemaal niks mee te maken te hebben. Dan zou het ook werken.
Ja.
Maar vaak is dat niet zo. Ja. Dus dan moet je gaan uitvinden wie wil welke rol. Dus nou, daarom hebben we bijvoorbeeld ook in dat hoofdstuk over betrekken van eigenaren een klein tooltje wat heel goed werkt. Dat je een indeling maakt in de verschillende vormen van eigenaarschap. Dus passief eigenaar, trots eigenaar, actief eigenaar, besturend eigenaar. Dat je dat voorlegt aan de familie. Vertel, hoe zie je jezelf nu en over 5 tot 10 jaar?
Ja.
Nou, dat is een middagvullend programma.
Oh, ja.
Om dat te doen. Want er komen natuurlijk allerlei dingen bij. En dat vindt iedereen wel heel fijn om te horen. Want heel vaak zit dat... achter in ieders hoofd. En is het fijn om het aan de hand van zo'n simpel modelletje dan even te gaan bespreken en dan te horen van broers, zussen of neven en nichten hoe die daar echt naar kijkt.
Omdat ze zich ook eindelijk eens wel kunnen uitspreken. Ik sprak ondanks iemand in een familiebedrijf setting ook in een zaak en die zei, ja, ik had er net zo goed niet kunnen zijn. Ik werd altijd genegeerd.
Ja.
Zowel thuis, maar nu ook weer door mijn broers en zussen.
Ja.
En dan vond het heel fijn om te horen. Je krijgt net zoveel spreektijd.
Ja, dat kan
vinden,
ik me voorstellen. Ja.
Ik ben nu ook mede-eigenaar.
Ja.
Dus in die zin stoot dat heel mooi aan.
Ja, mooi voorbeeld.
Ja.
Nou ja, je zegt ook in je boek dat het belangrijk is. Dat is misschien dan toch nog wel iets wat heel kenmerkend is, denk ik, voor alle processen. Dat mensen hun eigen belang overstijgen. Jij noemt dat ook wel rentmeesterschap of stewardship. Het stewardship... daar ben ik in een internationale context heel veel mee bezig. Ik zie dat daar heel veel over wordt gedacht. Hè? Dat komt ook door Dennis Jeff, die jij al noemde. Die heel duidelijk heeft gemaakt dat als een familiebedrijf, dat gaat vaak over grotere familiebedrijven, echt op langer termijn, dus meer dan 5 generaties succesvol wilt zijn, dan is het heel belangrijk dat je die cultuur hebt, dat je... dat je een groter belang dient in plaats van je eigen kleine belangetje, dividendstroom, dat soort dingen. Maar juist een groter belang. En wat dat grote belang dan is, dat kan gaan over het bedrijf als zodanig of over de grote familie als zodanig. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment wordt hij misschien wel te groot om dat als een belang te willen zien. Hè? Dat schrijf je ook. Op een gegeven moment moet je daar misschien in snoeien, heb je gezegd. De stamboom snoeien. Is dat iets wat je altijd ook meeneemt in je agenda? Dat als een onder, want ik denk dat, hè, we hebben dit in deze podcast vaker over gehad, dat het de cultuur shift van, mm-hmm. Van, ik noem dat het ouderwetse domination and control, naar de meer stewardship manier van denken. Dat je echt bereid bent om naar iets groters te kijken en pas dan ook de ruimte vindt mm-hmm. om de dingen te doen waar goed eigenaarschap over gaat. Is dat iets wat je altijd meeneemt? Want het is ook wel een lastig gespreksonderwerp als mensen dat helemaal niet pakken.
Er zitten veel dingen in wat je zegt. Hè? Even pak er een klein dingetje uit. Dan pak
een hele
even
lange
de
vraag.
Ja. Pak er één ding uit en dan ga ik even op de grote vraag in. Hè? Bijvoorbeeld als je zegt dominant leiderschap of stewardship. Ja. Het kan heel goed dat dominante leiders ook stewards zijn. Omdat ze een ik zie DGA's die een bedrijf hebben opgebouwd. Waar ze een gedachte in hebben dat de lokale werkgelegenheid moet bewaard blijven. Er moet zoveel gegeven worden aan goede doelen. Dat moet echt voortgezet worden naar de toekomst. Dus dat is ook een stewardship gedachte. Van een hele dominante persoon. Ja. Dus dat kan denk ik samengaan.
Die zijn waarden oplegt eigenlijk.
Die zijn waarden oplegt. Ja. Want daar ligt het raakvlak natuurlijk met die waarden.
Ja, dat is een definitiekwestie, denk ik, wat je er dan onder verstaat. Maar ga door, ja.
Dat kan. Nou ja, het collectieve. Hè? Dus dat er een groter belang is dan het eigen ego. En dat het in de Family Business Review in 2017 stond een aardig artikel over stewardship. Waar wordt gesproken over je aan de ene kant individueel stewardship en stewardship in bedrijven. En hebben ze een soort score gemaakt over hoe je dan naar stewardship kan, hoe je dat kan scoren. En dat kan je ook individueel dan gaan meten. Okay. Hè? Waar dat zit, dat stewardship. Maar dus je kan, maar dat collectieve, hè? Dat je intrinsiek gemotiveerd bent. En dat het niet je eigen belang is, denk dat voorop staat. Nou ja, en dat vaak zie je, zo'n bedrijf wordt opgebouwd. Dan komen er, als een bedrijf groter wordt, dan komt er ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij die familie te liggen. En die voelt heel vaak heel veel verantwoordelijkheid bijvoorbeeld naar werknemers. Ja. Of naar medewerkers. En het bijvoorbeeld willen behouden van medewerkers, dat gaat voelen als een soort Daar zit er vaak ook nog wel iets paternalistisch in. Hè? Mm-hmm. Ik ben verantwoordelijk voor jou. Maar dat kan bijvoorbeeld ook vaak ten koste gaan van de P&L, van de winst- en verliesrekening. Want het wordt veel te lang, worden mensen vastgehouden of dingen worden niet gesloten vanwege de werknemers die daar zitten. Terwijl het bedrijf eigenlijk helemaal niet meer rendabel is. Hè? Dus in die zin is het dan iets buiten henzelf.
Dan word je gegijzeld door je waarde.
Ja, dat kan. Ja. Hè? Dat kan. Dus ik denk wel dat die stewardship ook heel erg, daar vinden we die waarde zo belangrijk. Als je die verhaaltjes leest in het hoofdstuk over waarde, dan zou je heel veel daarvan onder stewardship kunnen vatten. En we zien ook wel dat je ziet in het algemeen dat de aandeelhouders ook meer worden aangesproken op wat zij doen voor het bedrijf. Hè? Of zij bijvoorbeeld, ik weet niet of het voorbeeldje hierin staat, of dat we dat in de praktijk gebruiken met families. Een case over een fabriek die wordt neergezet, waarbij de lokale gemeenschap eigenlijk tegen is, omdat die het vervuilend vindt. Ja. Nou, daar worden vroeger, weet je, ging dat gewoon door. Maar nu word je gewoon aangesproken, ook als aandeelhouder.
Zeker.
Dus het zijn hele goede dingen om met elkaar over te praten.
Ja.
Dus ik denk dat er al heel lang, en ook in de jaren 80 al best, dat woord stewardship en familiebedrijf, ja, dat werd toen ook al gekoppeld. Maar ik denk dat het nu ook buiten de familiebedrijven gaat. Ja, waarom het wat hipper wordt, waar we het gisteren ook over hadden.
Je bedoelt ook, al heb je het niet in jezelf, dan moet je je wel toe verhouden, omdat de buitenwereld dat van je vraagt. Met dit voorbeeld.
Ja, of er wordt gekeken naar steward ownership.
Het is een nieuw. Ja.
Of er wordt gekeken naar stewardship voor vermogende families. Waar familiebedrijven er vroeger gewoon niet over spraken, maar die deden het gewoon, is er nu een woordje voor.
Doe in stilte en zie niet. Doe goed in stilte en zie niet om.
Ja.
En nu moet je het expliciet maken.
Ja. Nou ja, er wordt ook geëxperimenteerd met structuren die daarbij horen natuurlijk. Dat je alles overdraagt aan de stichting is een fantastisch gedachte-experiment. Ja. Voor veel mensen gaat dat te ver, maar het is wel een heel mooi gedachte-experiment.
Ja.
om te bedenken wat er dan met het bedrijf zou kunnen.
En wat er zou kunnen gebeuren. Hè? Hadden wij het inderdaad een poosje terug ook over. Dat waar aan die, in dat familiebedrijf wordt aan de keukentafel worden die waarden doorgegeven. Als je nieuwe structuren op gaat zetten met externe bestuurders. Die in de missie van hun statuten dan hebben dat ze goed moeten blijven doen. En die stewardship gedachten moeten blijven houden. Die krijgt niet naar de keukentafel mee. Hoe gaat dat werken? Dat weet ik niet. Ja. Dat vind ik heel spannend. Ik zou daar inderdaad. Ik vind het echt leuk om daarover te horen nu. Hoe dat gaat. Ja, ja.
Dat is het volgende boek.
Ja. Nou, weet ik niet.
Jouw boek, mijn boek misschien. Ja. Dat is okay.
We moeten misschien een beetje naar de afronding. Ja, Ineke, gezien de tijd.
We moeten naar de afronding, ja.
Ik had nog een vraag. Als dat mag, misschien om even. Maar wellicht is dat ook een ingewikkelde vraag. Want ik vroeg me af, als jij nou goed eigenaarschap, zo heet het boek, hè, als je dat kort zou samenvatten, hoe zou je dat dan. Is een makkelijk te stellen vraag, maar moeilijk te beantwoorden misschien. Als je het heel kort en krachtig. Wat is goed eigenaarschap?
Ja, dat hebben we geprobeerd in het begin van het boek ook te verantwoorden. Hè? Dat gaat, voor ons heeft dat te maken met je verantwoordelijk voelen en ergens goed voor zorgen. Ja. Dus dat je je verantwoordelijk voelt als het dan naar een familiebedrijf gaat. Ja. Je verantwoordelijk voelt en er goed voor zorgt. En als eigenaar moet je dan een aantal dingen doen.
Ja.
En die dingen die staan dan in het boek.
Ja, nee, dat is toch een mooi kort antwoord.
Ja, absoluut. Ja. Oh, gelukkig.
En dat klopt ook, kan ik zeggen, want het staat in het boek.
Ja.
Super.
Heel overtuigend.
Ja, de zorg voor het bedrijf. Nou, dankjewel Jacqueline voor je komst.
Dat half uur ging heel snel voorbij.
Ja, het ging voorbij.
Altijd zo.
Ja. Ja. Nou, leuk om met jullie daarover te praten.
Insgelijks.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Dankjewel. Ja.